Misschien bent u geraakt door het woord van mijn zuster Jacqueline.
Ja.
Misschien bent u gewoon geraakt door het woord van Jacqueline.
En misschien denkt u, wat gebeurt hier? Ik dacht bij mezelf, wacht maar tot ik ga preken. Want het sluit wel een beetje aan wat er vandaag door de zuster Jacqueline is aangegeven. Ja, ik zat vroeger op de MAVO. En daar had ik een wiskundeleraar. Die droeg altijd knikkerbokkers. Wie kent dat nog?
Ja, ja.
Hele wonderlijke man. En ik was niet goed in wiskunde. Maar hij had een collega. En dat was Theo Poering. Dat was een Molukker. En die kwam af en toe even wat lenen bij zijn collega. En dan kwam hij de klas binnen en dan zei hij... Want de leraar heette, dat was ik vergeten te zeggen... Toby. Hij had volgens mij iets van Oostenrijkse voorouders. Hij heette Toby. Van zijn achternaam. En zijn collega die kwam binnen. Hij was een hele laconieke man. Molukse man. Grote smile. En hij deed de deur open. En dan zei hij... Toby... Or not to be. Mag ik even wat van je lenen? De beruchte, beroemde woorden van Hamlet. De openingswoorden van een opera die volgens mij nog niemand hier... wie heeft Hamlet gezien? Kijk, er zijn mensen die het hebben. Maar iedereen kent deze woorden. Want die worden te pas en te onpas gebruikt. Dus ik dacht, dan mag ik dat ook wel doen aan het begin van mijn preek, toch? To be or not to be. Nou, waar gaat dat nou over? Dat hele stuk gaat eigenlijk over leven en dood. Zijn of niet zijn. En wat betekent dat? Wat betekent het om te leven? Wat betekent het om te sterven? En wat is nou eigenlijk, ja, de zin van het leven, zou je kunnen zeggen? Shakespeare heeft daar zijn best op gedaan, een diepgelovig iemand. En eigenlijk dacht ik daaraan toen ik begon met studeren... op het stukje wat we straks gaan lezen uit Jesaja. En dat gaan jullie natuurlijk straks... nu denk je van waarom dan? Maar dat is nou precies de clue van mijn preek. Maar wat ben je of wie ben je? En als je bent, wat ben je dan? Daar wil ik eigenlijk naartoe. En dan gaan we naar Jesaja. En Jesaja... Ja, ik zou hier eigenlijk meer dan een half uur, misschien wel een uur kunnen vullen om allerlei dingen te vertellen over Jesaja. Jesaja is het langste boek uit het Oude Testament, 66 boeken, hoofdstukken. En de Bijbel heeft 66 boeken, dus er zijn ook allemaal wonderlijke, leuke cijferspelletjes mee te doen dat het allemaal klopt en zo. Maar Jesaja was iemand die een hele moeilijke opdracht kreeg van God. Jesaja was een profeet. En een profeet is iemand die spreekt in de naam van God. Oud-testamentische profetie ziet er een beetje anders uit dan profetie in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is aansporing, en dat was ook in het Oude Testament zo, bemoediging en vertroosting. In het Oude Testament gingen de profeten ook heel sterk aansporen, vooral om terug te gaan naar God, dat is natuurlijk ook een overeenkomst, en terug te gaan naar de wet. En dat is wat Jesaja de profeet in Judea, in het kleine staatje Juda en Benjamin deed. Even een geschiedenislesje, want dit zijn dingen, ik zeg wel eens, ik had gewild dat mensen mij als tiener hadden verteld hoe dat precies zat met Israël en Juda en al die dingen meer. Want we hebben Saul, de eerste koning van Israël, en David, de tweede koning van Israël. En dan Salomo, de derde koning van Israël. Toen was het 12 stammen. Er zijn 12 stammen in Israël. Oh ja? Ja. En dat is weer de 12 zonen van Abraham. Dus vader Abraham had geen 7 zonen, hij had er 12. Jacob, vader Jacob. Kijk. Dank u. Jacob had 12 zonen natuurlijk. En vader Abraham had er geen 7. Maar goed. Dus er waren 12 stammen die waren verdeeld toen Joshua het land min of meer had ingenomen. Niet helemaal, want ze waren te snel gestopt. Maar dat even terzijde, gaat het vandaag niet over. Maar het koninkrijk van Israël, het hele koninkrijk, was dus 12 stammen. Toen kwam er een soort oordeel van God, dat hij zei van jullie hebben, Salomo heeft niet naar de Heer geluisterd, en ik ga het koninkrijk in tweeën scheuren. En als je het Oude Testament leest en je bent dat niet gewend, dan word je helemaal gek van dat schakelen tussen Israël en Juda. Juda en Israël. En dan heb je soms ook nog dat er in Juda en Israël twee koningen zijn die zo'n beetje hetzelfde heten. Daar krijg je een punthoofd van. Maar goed, dan snap je even dat je frustratie niet zo wonderlijk is. Die geschiedenis is best complex. En Israël, in de tijd dat Jesaja leefde en profeteerde, werd in ballingschap genomen. En er was er nog een heel klein eilandje in dat land wat we nu nog kennen ook als Israël. En dat heette Juda. En het bestond uit Jeruzalem, de hoofdstad, de plek waar de tempel stond, met daaromheen allemaal kleine stadjes en staten, stadstaatjes. En dan had je Benjamin, nog kleiner. Dus eigenlijk een heel klein landje waar God nog zijn volk had in het land Israël. En Jesaja die profeteert op het moment dat er ontzettend veel gaande is in het wereldtoneel. En ik zie daar, ik zou kunnen zeggen, een overeenkomst in de tijd wat we nu zien. We zien ontzettend veel gebeuren in het wereldtoneel. Zeker rondom Israël, maar ook zeker rondom Rusland en Oekraïne. En iedereen die zich daarmee bemoeit. En misschien heeft nog nooit iemand het hardop gezegd, maar het zou me niks verbazen als we binnen een aantal jaren iets van een volgende wereldoorlog binnenkomen. Niet om je te bedreigen, niet om je bang te maken, want daar gaat Jesaja ook over. We blijven op God vertrouwen, dat is wat God wil. Niet op aan welke kant staan we. We hebben toch de NATO en we gaan veel meer vliegtuigen bouwen en we gaan veel meer kanonnen maken. Nee, daar gaat het juist niet over. En Jesaja, die is aan het begin van zijn profetie al meteen zo ontzettend politiek incorrect, maar even zo te zeggen. Dus dat gaan we lezen. We gaan naar Jesaja hoofdstuk 1 en dan de versen 2 en 3. Allereerst zegt Jesaja, nou dit ben ik, hij heeft geprofeteerd in een aantal koningschappen. Hij heeft een bediening van ruim 50 jaar gehad. Dus achteraf kun je zeggen, wauw, wat een tijd. En dan zegt hij meteen, aan het begin, hij legt niks uit of zo, maar hij zegt in vers 2, hemel en aarde, luister goed, hoor wat de Heer zegt. Ik heb altijd voor de Israëlieten gezorgd, maar ze zijn me niet trouw gebleven. Koeien kennen hun baas en ezels weten van wie ze voer krijgen. Maar de Israëlieten kennen hun heer niet. Mijn volk wil niets van mij weten. Oké. Dan gaan we verder. Wat hier gebeurt is dat er zeg maar een toneel wordt opgebouwd. Hamlet. Maar waarin de scène wordt neergezet en dat er een rechtszaal is. En hemel en aarde zijn als getuigen opgeroepen in de rechtszaak tussen God en zijn volk Israël. En dan zegt God tegen zijn volk, door de mond van Jesaja, de Heer zegt, vers 10, volk van Israël, was het bloed van je handen, stop met al die misdaden, ik kan er niet meer tegen. Maak een eind aan het kwaad. Leer hoe je goed moet doen. En zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen en bescherm kinderen zonder vader. Ik zal jullie vertellen wat jullie verkeerd gedaan hebben. Jullie zijn moordenaars. Je handen zijn rood van het bloed. Toch kunnen ze weer zo wit worden als sneeuw. Sorry, ik was niet bij vers 10 begonnen. Ik moet toch mijn bril maar even opzetten, geloof ik. We gaan even terug naar vers 10, want dat wilde ik toch ook wel echt lezen hoor. Leiders van Israël, inwoners van Jeruzalem, luister goed, jullie zijn net zo slecht als de inwoners van Sodom en Gomorra. Herinneren we die nog? Dat was niet best, hè? Als ze zeggen, het is... Toen ik naar Amsterdam ging, toen zeiden de mensen in Heerenveen... Je gaat naar Sodom en Gomorra. Toen dacht ik van, oh, had ik niet zo bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Maar zo wordt het dus af en toe waar foute dingen gebeuren. Niet positief. Hoor wat de Heer jullie leert. Vers 11. De Heer zegt, wat moet ik met jullie, met al jullie offers? Ik heb genoeg van al die schapen. Ik heb genoeg van die vette koeien. Al die dieren, ik wil ze niet meer. Jullie komen steeds naar mijn tempel, waarom doen jullie dat? Stop toch met die offers. Ik wil ze niet. Ik heb genoeg van jullie wierook en van al jullie feesten. Als jullie feest vieren in de tempel, dan gedragen jullie je heel slecht. Ik vind jullie feesten vreselijk. Ik kan er niet meer tegen. Ik wil ze niet meer. Hoe lang jullie ook bidden, ik luister niet. Als jullie je handen omhoog houden om te bidden, dan sluit ik mijn ogen. Want met die handen hebben jullie mensen vermoord. En dan zijn we bij vers 16. De Heer zegt, volk van Israël, was het bloed van je handen. Stop met al die misdaden, ik kan er niet meer tegen. Maak een einde aan het kwaad. Leer hoe je goed moet doen en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen en bescherm kinderen zonder vader. Ik zal jullie vertellen wat jullie verkeerd gedaan hebben. Jullie zijn moordenaars. Je handen zijn zo rood van het bloed. Toch kunnen ze weer zo wit worden als sneeuw. Zo wit als witte wol. Want als jullie weer naar mij luisteren, dan zullen jullie een goed leven hebben. Maar als jullie niet naar mij luisteren, dan zullen jullie sterven in de oorlog. Tot zover. Nou, Jesaja leefde dus in die tijd waar zoveel gebeurde, waar wereldrijken, zoals het Assyrische wereldrijk, enorme macht had opgebouwd. En dan is er een klein beetje rust, dat Israël denkt, nou, we kunnen even op adem komen. En dan zegt Jesaja, denk nou niet dat je zomaar kan doorgaan. En wat God eigenlijk zegt, is dat alles wat God door Mozes had ingesteld, de tempeldienst. Hij zegt, jullie kunnen dat wel doen, maar ik vind het walgelijk. Hoe kan dat? Hoe kan dat, dat God dat walgelijk vindt? Het staat natuurlijk in dit gedeelte. Maar ik wil even naar ons toetrekken. Zeg van, we komen met een oprecht hart, we staan met uitgestrekte armen voor God. We aanbidden de Heer, we bidden, we vragen de Heer, kom in ons midden. Zegen ons door het avondmaal. Dank u Heer voor Jezus. En dat God zegt van, ik wil er niks van horen. Ik wil het niet meer zien. Stel dat God dat zou zeggen. Dat is toch echt heel vreselijk. Dat God tegen zijn eigen mensen zegt, schei uit man, doe normaal. Walgelijk wat jullie doen. Want zij hebben een dubbele moraal. Op zondag, in ons geval, zijn ze zo vroom als de paus. Doen ze alles precies goed. Dus keurig gekleed. Weten ze precies wat ze moeten zeggen. En door de weeks niet terug te herkennen. Achterbaks. Geldgraaiers. Negatief. Oneerlijk. Ikke. Wow. En dan zegt God, en dat is echt heel lelijk hoor. Jullie zijn als Sodom en Gomorra. Een puinzooi. Niet te geloven. En dan wordt er over de leiders gesproken. En ook het volk die daar eigenlijk toestemming voor geeft. En dan zegt hij ook van, hey, zorg dat je betere leiders krijgt, volk. Het gaat over geld. Het gaat over seks. En het gaat over macht. In hoofdstuk 4 wordt bijna een heel hoofdstuk, in ieder geval een heel blok gewijd aan hoe de trotse vrouwen, die natuurlijk rijke mannen hadden, liepen te pronken met hun nieuwste merkkleding, met hun mooie glimmende ringen, met hun oorbelletjes. En het was kennelijk in de mode dat ze om hun enkels dan belletjes hadden en dan kon je ze aan horen komen. En ze liepen te knipperen met hun ogen en te lonken en te doen. Letterlijk staat dat dus in een gedeelte wat 2700 jaar geleden is geschreven. En af en toe dan loop ik door de stad en denk, nou, er is nog niet zoveel veranderd. En je zou kunnen zeggen dat het volk Israël in die tijd een tijd van secularisatie meemaakte. En ik heb daar de afgelopen tijd in mijn studie ook wat dieper naar gekeken. Secularisatie is dat we spiritualiteit geweldig vinden. Maar dat het vooral geen consequenties moet hebben voor de keuzes die wij maken. En daarom gaan mensen naar yoga en ondertussen kunnen ze de belasting tillen. Daarom gaan mensen naar de kerk en hebben ze daar weer hun geestelijk spirituele zelfbevrediging gehad. Als ik maar even in de taal van Jesaja mag zeggen. Jullie doen het allemaal zo goed, toch? Jullie doen het precies volgens het boekje. En ondertussen zijn we gewoon een product van onze tijd geworden. En dit is een ontzettend ingewikkeld iets. Maar God zegt, ik wil je hart zien als je komt aanbidden. En ik wil zien dat jouw leven verandert naar de standaard die ik heb. En die is nogal hoog, zegt God. Dat betekent wat de Bijbel zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dan roept Jesaja op, meteen volop in hoofdstuk 1, knalbam, bekeer je. Vers 18, en sommige mensen zeggen, ja, wat is God toch lief, hè? Hij nodigt ons uit, kom laten we even een goed gesprek hebben. Ook al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als de sneeuw. En sommige predikers zeggen, zie je wel, Jezus heeft ons wit gewassen als sneeuw. Nee, wacht. Vers 19 zegt, als je je leven gaat aanpassen en je oren weer open doet voor mij. Dat ik weer wat te zeggen heb in je leven. En dat je doet wat mij eert. Luister naar mij, zegt de Bijbel in gewone taal. Jesaja betekent God is redding. Wat was er nou aan de hand politiek? Politiek had de eerste koning die in die ellende van die oorlogen zat, die dacht van, weet je wat, ik word vrienden met Assyrië. Want dan vallen ze ons niet aan. Dan gaan ze de boel niet plat gooien. En Jesaja zegt, weet je nou nog niet dat je het volk van God bent? Je moet niet op mensen vertrouwen, je moet op God vertrouwen. En uiteindelijk een nogal beroemde koning, Hiskia, die denkt later, laat ik Egypte maar te vriend houden. Dan kunnen we stand houden tegen die grote vijand, want wij zijn maar zo klein. En dan zegt Jesaja weer, je moet alleen op God vertrouwen. Zo zie je dat waar je op vertrouwt, je gedrag beïnvloedt. Datgene wat je denkt dat jouw leven in stand houdt, dat je daarin investeert. En zo waren er mensen die met geld bezig waren, die op allerlei manieren probeerden een plekje te vinden, maar de armen, de zwakkeren, de kwetsbaren in de samenleving, die werden vertrapt. En daarom zegt Jesaja, de wees en de weduwe, jullie kijken er niet om. Sterker nog, jullie pikken hun land in en jullie zorgen dat ze gewoon creperen. Jullie hebben bloed aan je handen. Dat is wat er gebeurt. En sorry voor deze best misschien wel lange geschiedenisles. Maar dit is ook de Bijbel. En ik had heel duidelijk op mijn hart, we moeten meer Oude Testament hebben in de gemeente. Ik heb veel uit het Nieuwe Testament gepreekt de laatste tijd. En we gaan nu een tijdje in Jesaja blijven hangen. En ik ga niet alle mooie zoetsappige messiaanse teksten aanhalen. Een paar misschien, maar niet allemaal. Want dit is een verhaal, jongens. En dit laat het karakter van God zien. En ook het karakter van Jezus. Ik heb met kerst wel eens gezegd, ja, iedereen houdt van de Jezus die in de kribbe ligt, want die kan nog niks doen. Maar wacht maar tot Jezus terugkomt. En als je leest wat daar gebeurt, dan gaat hij al zijn vijanden overwinnen. Eigenlijk met een woord. Met de adem van zijn mond. Wegwezen jullie. Klaar. afgelopen. Dan kun je zeggen, wacht even, maar het Oude Testament, dat was toch vroeger en is God dan niet veranderd? Want Jezus is toch gekomen en we hebben toch het kruis en we hebben toch genade en we hebben toch de liefde van God? Jazeker. Maar ik geloof dat we in zekere zin deel zijn geworden van het volk van God. En dat we daarmee ook die oproep, wees heilig, want ik ben heilig, hebben te zoeken. Wat ik wil zeggen vandaag is, God zoekt ware aanbidders. God zoekt ware aanbidders. Hij zoekt mensen die niet alleen op zondag precies doen zoals het hoort. Maar de hele week, iedere dag, ook als niemand kijkt. Hoewel, God kijkt. God kijkt naar je hart. Dat is mijn allereerste. En ik heb daar een plaatje bij. Ik ben een tijdje geleden bij de huisarts geweest. En daar kan ik een heel leuk gesprek hebben. En die man die ziet me op mijn stoel zitten. Maar die is natuurlijk niet helderziend. En hij kijkt dan. Hij vraagt eerst een aantal dingen. En dan zegt hij, nou dan gaan we wat bloed afnemen. En dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Hartfilmpje eventueel, dat soort zaken. En zo kijkt God ook naar ons. Zoals wij elkaar hier zitten, zien we niet welke dingen we mankeren. Of je een hoge bloeddruk hebt, dus dan een bloeddrukmeting. Maar of dat je iets met je organen hebt, of dat er een ontsteking in je lichaam is. En een arts kan dat wel en God kan jouw hart zien. En het hart is het diepste orgaan, zeg maar, waar je beweegredenen vandaan komen. En dan bedoel ik niet per se die spier die elke keer 60 keer per minuut pompt. Maar ik bedoel je morele kompas. Je diepste overtuiging. Je diepste geloof. God kijkt naar je hart. En dat is zoals een arts verder kijkt dan de buitenkant. Want we kunnen hier aan de buitenkant elkaar laten zien. Kijk maar hoe hoog ik mijn handen ophef tijdens de aanbidding. Moeten we dan maar geen aanbiddingsdienst hebben? Moeten we dan maar een beetje stoppen met kerkje spelen? Zeggen sommige mensen. Hè? En nou, kerkje spelen is nooit goed. Kerk zijn is goed. En kerk zijn is meer dan alleen op zondag bij elkaar komen. Dat mag duidelijk zijn. Dus we moeten wel een aanbiddingsdienst hebben. Want God had ook die aanbiddingsdienst van Israël ingesteld. Maar hij zegt, ik wil dat het zuiver is. En dan ga ik even naar Romeinen hoofdstuk 12. Waar Paulus zegt, laat je lichaam een Gode welgevallig offer zijn. Dus niet alleen laat het uurtje op zondag een Gode welgevallig offer zijn. Maar je lichaam, je leven, je hele wezen. Tot in je DNA zou ik zeggen. Laat je leven een Gode welgevallig offer zijn. En dan wil ik zeggen dat God daarbij niet kijkt naar de vorm. Ik heb daar een leuk plaatje bij. Ja, de volgende, ja. Wie zou hier vandaag de dag nog in willen rijden? Louis. Louis kijkt niet naar de vorm. En God kijkt ook niet naar de vorm. Dit is wel een echte BMW. Oh. Maar hij werd op internet als een van de lelijkste producties van BMW gezien. Hoewel er heel veel mensen mee gereden hebben. Ideale gezinsauto. Ergens ooit in een ver verleden. Maar God kijkt niet naar de vorm. En ook niet naar het merk. En hij kijkt niet naar welke liederen je zingt. Zou toch eigenlijk gek zijn. Realiseer je dat als wij in Egypte in de Koptische kerk zitten. Dat we zeggen, we snappen helemaal niks meer van deze aanbiddingsdienst. Maar deze mensen aanbidden wel Jezus. Denk je dat het in de vorm zit? Dan zeggen we, hé jongens, jullie moeten eens wat meer opwekking gaan zingen. Want dan kom je pas bij de troon van de Vader. God kijkt niet naar de vorm. En andersom, De vorm kan geweldig zijn. Terwijl het inderdaad zo is zoals Jesaja zegt. Hou op, schei uit. Ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Of je zulke soort dingen volgt. Maar als voorganger ben je altijd wel bezig. Wat er gebeurt op het geestelijke erf. En mijn hart breekt. Als ik grote Hillsong gemeentes. Die het op het podium perfect voor elkaar hebben. Die muzikanten op het podium hebben staan. Die de sterren van de hemel spelen. Die duizenden mensen in de zaal hebben zitten. Maar waar God in het leven van de voorgangers verdwenen is. Waar overspel, graairijkdom, overdreven hebzucht het hart van de leiders heeft overgenomen. God kijkt niet naar de vorm. God kijkt niet naar hoeveel mensen er in de kerk zitten. Hij kijkt naar je hart. Of je komt bij de troon van God. En of je luistert naar wat Hij je te vertellen heeft. Man. Laat mij dan maar op de fiets gaan. Toch? Wat God wil. Hij zoekt aanbidders. Is dat je zijn karakter toont. Wacht even. Ik heb toch een karakter? Ja. Maar God wil dat je zijn karakter toont. En ik heb een prachtige uitspraak van Derek Prince gevonden. Ik kon er geen plaatje bij vinden. Ik denk, nou, moet toch wat, hè? Nee, maar. En Derek Prince die zegt in zijn betoog. Een bevriende voorganger zei eens. Er is een verschil tussen een overgegeven wil en een verbroken geest. En God wil meer dan een overgegeven wil. Hij wil een verbroken geest. En een verbroken geest argumenteert niet. Ik zou eigenlijk willen zeggen, discussieert niet. Wordt niet boos en wil zijn gelijk niet halen. Als je met God wil gaan, dan zal God zo werken in je leven dat je hem een verbroken hart zult kunnen offeren. Een verbroken hart. En dan denk ik, goh. Het verschil tussen een overgegeven wil en een verbroken hart. Overgegeven wil is al heel wat. Oké, u krijgt uw zin. Maar een verbroken hart zegt, ja Heer. Niet dat. Bekering is de boodschap van Jesaja. Wat hebben we dan aan in het Oude Testament, als we naar het Nieuwe Testament kijken? Ik geloof dat wij dezelfde God van het Oude Testament mogen leren kennen. En dat Hij nog steeds datgene wil wat Jesaja riep. Dat wij volkomen in alles gericht zijn op God. En dat we misschien daarin ook bepaalde dingen die in deze samenleving normaal zijn geworden, moeten opgeven. Rijk worden. Succes hebben. Durf je die dingen in Gods hand te leggen en te zeggen, Heer, u weet dat ik een goed leven wil. Dat willen we allemaal. Dat willen we hier in het Westen allemaal. Laten we daar maar niet al te ingewikkeld over doen. Maar als u mij roept, ben ik bereid om wat in te leveren. Ben ik bereid om een tandje lager te leven. Ben bereid om volkomen op u te vertrouwen. Als ik een dag minder ga werken, wat dan ook maar. De meest gehoorde klacht van de afgelopen 20 jaar is dat we het allemaal heel erg druk hebben. En waarom hebben we druk? Omdat we allemaal mee willen doen. En allemaal hetzelfde. En het is niet raar, het is niet erg, het is niet. Maar gaat het ten koste van God? Kun je bekeren van de agenda die niet Gods agenda is? Ik wil hem ook nog kleiner maken. Als we straks klaar zijn met de dienst en je komt thuis. Mannen, vrouwen. Hoe is je houding ten opzichte van je partner? Heb je een positieve houding naar elkaar toe? Is er vrede in huis? Zijn de kinderen veilig? Of ben je de bully? Ben je de zuurpruim? Ben je negatief? Verpest je het voor het hele gezin? Ben je bazig? Heb je ooit vergeving gevraagd aan je man? Heb je ooit vergeving gevraagd aan je vrouw? Voor de dingen waarvan je weet, dat had ik nooit moeten doen. Had ik nooit moeten zeggen. Ben je, als je thuis komt, nog net zo vriendelijk als tegen je broeder en zuster hier bij de koffie? Of zit je nou en zegt van, nou, dat hebben we ook weer overleefd. En ga met zo'n sick naar huis. God trapt daar niet in. God trapt daar echt niet in. Henk Binnendijk zegt, er zijn ontzettend veel christenen, en hij is een reformatorisch christen, hij zegt, ik ben bang dat er heel veel gedoopte mensen zijn die in de kerk komen, die belijdenis hebben gedaan, die zich nooit hebben bekeerd. En als Henk Binnendijk daar bang voor is in zijn kerk, die voormalige volkskerk, waarom zou dat niet zo zijn in de Pinkstergemeente? Zouden we misschien ook af en toe een beetje meer bang moeten zijn dat ook al ben je dan op de goede manier gedoopt door onderdompeling en heb je de doop in de geest ooit ontvangen? Zou het zo kunnen zijn dat je in de afgelopen jaren, de afgelopen tientallen jaren, bent gestopt om je te bekeren? Want ik denk dat Jesaja onder andere zegt, jullie denken er helemaal niet meer over na, hè? Jullie denken, joh, ik doe mijn offertje, ik doe mijn feestje en ben vooral bezig met wat voor kleren ik aantrek bij het feestje en inderdaad een goed wijntje. En, oh ja, dat ging natuurlijk over God. Ja, natuurlijk. Gek, hè? Wat Henk Binnendijk ook zegt, er is onder christenen heel weinig interesse voor God en zijn woord. Als Jesaja zegt, jullie luisteren niet naar mij. Ik heb alles gedaan, zegt God tegen Israël. Ik heb alles gedaan om jullie te brengen naar dat plekje, dat prachtige plekje gereserveerd voor jullie Israël. En jullie luisteren gewoon niet meer naar mij. Jullie zijn me gewoon vergeten. Jullie doen maar gewoon wat. Als we dat vertalen naar nu. Dan zeg, halleluja, ik ben gered. Jezus heeft mij vrijgemaakt van zonde. Ik ben een nieuw mens geworden. Maar je hebt geen honger naar het woord van God. Dan weet je toch niet wat God van je vraagt. Want God spreekt door zijn woord. En dan dat mooie vers weer. Ook al waren je zonden als scharlaken, de oude test, oude vertaling. Scharlaken, rood als bloed. Ze zullen worden wit als sneeuw. Op het moment dat je ijverig wordt, dat je kijkt, wat wil God eigenlijk van mij? Wat moet er in mijn leven nog gecorrigeerd worden? Mag ik gecorrigeerd worden? Mag ik aangesproken worden? Dat verbroken hart, word je boos als iemand zegt, ja maar wacht even. Wat ben je nou mee bezig? Als een medechristen je aanspreekt, hé, maar zou je dan misschien niet wat meer over na moeten denken wat God daarvan vindt? Ja, duh. Heb ik geen tijd voor. Oh. Weet je, we hoeven niet allemaal bijbelleraars te zijn. Maar open je de Bijbel nog en zeg, Heer, u mag tot mij spreken. Neem je nog de tijd. Zeg, Heer, ik weet het niet. En voordat ik naar allerlei andere adviseurs ga, wil ik uw wil kennen. Eigenlijk legt Jesaja hier een formule neer voor opwekking. En opwekking is een nieuwe bekering. En als we denken dat opwekking de bekering van Nederland is, nee, het is de bekering van de kerk. Door de eeuwen heen is gebleken dat opwekking vooral heel belangrijk is voor christenen. Dat we steeds opnieuw weer terug moeten naar de troon van God. Terug moeten naar het woord van God. Zoals Jesaja zegt, ga terug naar het woord van God. Ga terug naar de wet. Kijk toch eventjes wat God nou eigenlijk had bedoeld. Hij wil dat je rechtvaardig met mensen leeft. En ik kom uit een gezin waar mijn ouders en met name mijn vader nogal erg argwanend waren naar sociale gerechtigheid. Dat was een hele beweging in de 60er jaren. Er werden allemaal dingen sociale gerechtigheid. Voor Zuid-Afrika, er waren zelfs kerken die helemaal voor bewapening waren voor de mensen die protesteerden tegen het apartheidsbewind. Sociale gerechtigheid. En mijn ouders die wilden daar niet in mee. En als kind krijg je daar natuurlijk ook iets van mee. Dan denk ik, nou ja, ja. Maar hier gaat het over sociale gerechtigheid. Hier gaat het over de toeslagenaffaire. Hier gaat het over mensen die voor zichzelf de boel op voor elkaar krijgen. Ten koste van anderen. Hier gaat het over onrecht. En opwekking begint met een honger naar God en het doen wat God van ons vraagt, ook als het veel kost. En laat dat nou net in onze samenleving een pijnpunt zijn, want we zijn toch allemaal bezig om het alleen maar beter te hebben. Wie kiest er nou voor om vrijwillig het minder te hebben? Zelfs de klimaatactivisten lopen er tegenaan. We willen het klimaat redden, maar waarom blijven jullie dan vliegen? Omdat we dat zo verschrikkelijk moeilijk vinden. En ik ben hier even niet de groene agenda aan het preken. Ik geef alleen maar een voorbeeld. Dat wij dat zo ontzettend lastig vinden. Dat wat we fijn vinden om dat terug te geven in de hand van God. En misschien krijgen we het wel terug. Misschien wordt het wel geheiligd. Maar misschien zegt God ook, we gaan het nu anders doen. Opwekking is een nieuwe bekering. Het is een nieuwe toewijding. En het is, ja, een verandering in onze wereld. In onze kleine wereld, in de kerk, maar uiteindelijk ook in de samenleving. Want elke opwekking heeft gebracht dat de kerk een opleving kreeg. En het is net als in de tijd van de richteren, het is een golfbeweging. Iedereen deed zijn eigen wil en uiteindelijk riepen ze weer tot God. En we zien dat ook in de nieuwtestamentische tijd van de kerk. Maar God wil dat we ware aanbidders zijn. Jezus zegt, God zoekt ware aanbidders naar geest en naar waarheid. En dan gaat het niet om de vorm, het gaat niet om de plek. Het gaat niet over hoeveel goed je dat doet. Maar dat je leven volkomen is overgegeven aan God. Ook als er dingen gebeuren die je niet leuk vindt. Laten we alsjeblieft onszelf corrigeren en zeggen, oké, God, u kunt dingen doen. U kunt dingen toelaten die ik helemaal niet leuk vind. Laten we duidelijk zijn daarin. Ik ben niet christen geworden omdat God mij beloofd heeft dat ik altijd mijn zin krijg. Nee. Ik ben christen geworden omdat ik ervan overtuigd ben dat God de enige is die de hele geschiedenis in zijn hand heeft. En ik ben maar zo. Niet een klein mensje in dat grote plan van God. En ik heb het vanaf deze plek wel eens vaker gezegd. Het gaat niet om jou. Het gaat om hem. En dat is wat in Israël zo scheef was gegroeid. En dat is wat in kerken door de eeuwen heen heel vaak ook scheef groeit. En ik zou nu een oproep kunnen doen. Jongens, storm naar het kruis. Ga op je knieën. Dat is een vorm. Maar ik wil je zeggen. Ga naar huis straks. En zeg tegen God. Wat moet er in mijn leven veranderen? Wat moet er in mijn relaties veranderen? Wat moet er in mijn gezin veranderen? Wat moet er in mijn hart veranderen, Heer? Want ik wil heilig zijn voor u. En dat is aanbidding. En als die aanbidding er niet is, dan kun je met een prachtige stem, keihard, God loven en prijzen op zondag. En dan zegt God van, echt joh? Meen je dat nou? Zoals onze zuster zei. Is het echt waar? Is het echt waar? Lees je echt in mijn licht? Of zijn er dingen die het licht niet kunnen verdragen? Ben je op zondag een aardige, fijne, lieve, sympathieke man of vrouw? En ben je thuis 5 dagen, 6 dagen in de week niet te harde? Dan moet je bekeren. Ben je eerlijk? Nee, personeel. Ben je eerlijk naar de mensen die nog geld van je krijgen? Ben je eerlijk in je belofte nakomen? Ben je eerlijk naar de Belastingdienst? Ben je eerlijk? Geef je iemand waar hij recht op heeft? Heb je respect voor leven? Of loop je alleen maar online te polariseren? Kan ook nog. Ik geloof niet dat dat erg christelijk is. Jezus is de grootste diplomaat van alle eeuwen. En als je de liefde van Jezus brengt, dan zal haat vroeg of laat smelten. Gooi geen olie op het vuur online. Dit is de realiteit van onze elke dag. Hoe vaak zitten we niet online? En hoe vaak zijn we het niet met iemand oneens? En dan moesten we dat zo nodig even zeggen. Met een vuile, nare trap naar. Van ja, je bent gewoon een sukkel. Als je dat denkt. Oh ja. En waarom moest jij dat dan zeggen? Jezus wil vrede stichten. En hoe ingewikkeld dat voor jou en voor mij ook is. En hoe soms we ook denken dat we gelijk hebben. Ook dat, zegt God, laat dat nou eens even los. Laat me gewoon je gelijk even los. En maak gewoon even connectie met iemand. Loop niet tegen iedereen te zeggen hoe het zit. Ook al denk je, ik denk dat ik het weet dat het hoe het zit. Meestal maak je geen verbinding. Door iemand te overweldigen met, ik heb het even bekijken en het zit zo en zo en zo. Oh ja? De meeste mensen luisteren niet eens naar je. Zeggen, oh, weer zo iemand die het beter weet dan ik. Die niet geïnteresseerd is in mij, maar gewoon iemand zoekt om zijn kennis op te spuien. Poep, 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 poep. Misschien is dat wel een hele moeilijke bekering. Vooral voor Nederlanders. Want die worden geboren met een mening. Lieve mensen, het is een ernstige boodschap, maar de vreugde van de Heer is onze kracht. Wat Jesaja wil zeggen is, wees een ware aanbidder. Niet alleen op zondag. Niet alleen in dat kwartiertje, 20 minuten, half uur stille tijd. Heb geen dubbele moraal. Maar laat het karakter van God zien. Amen. Halleluja. Laten we even een momentje gaan staan. Gewoon om met elkaar te zeggen, Heer, hier zijn we. Heer, hier zijn we. En Heer, u kent onze harten. En u weet hoe we hier gekomen zijn. En u weet wie vandaag in deze boodschap een wake-up call krijgt. En ik bid, Heer, dat u doorwerkt. Dat we niet op het punt zullen komen waar de Israëlieten waren gekomen. Waar het alleen maar om hun ging. En dat ze uw goedkeuring voor lief namen. Dat ze ervan uitgingen dat het allemaal wel goed zat. Leer ons uw weg, Heer. Maak ons er hongerig naar. Laat ons uw woord hanteren. En laat ons uw weg gaan. Als een Gode welgevallig offer ieder moment van ons leven toegewijd aan u. En dat alle andere dingen, welke talenten en gaven we ook hebben gekregen, dat alles ondergeschikt wordt aan datgene. Dat we zeggen, ik ben een kind van de koning. En ik zal me houden aan zijn wegen. Dank u Heer voor uw woord, dat het van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament krachtig en waar is. En ik bid Heer dat we allemaal thuis zo ons moment van bezinning mogen hebben. En dat iedere dag u binnen mag komen om te wijzen op iets waarvan we ons moeten bekeren. Iedere dag. Heer, we hebben u zo nodig, Heer. Zonder u kunnen we niets doen. We willen verbonden zijn aan Jezus de wijnstok. Om vruchten te dragen. Ontferm u over ons, Heer, want we zijn in zoveel dingen zo onvolkomen, zo onbeholpen. Help ons, Heer. Kom met uw geest. Maak ons één. Ook al zijn we soms zo ontzettend verschillend. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.